We gaan het hebben over profeteren in een serie van gaven van de geest. En ik ga met jullie natuurlijk het woord onderzoeken. We gaan de Bijbel lezen, we gaan 3 tekstgedeeltes naast elkaar leggen. En we gaan kijken over wat de plaats en het doel is van profetie in de gemeente. En dan, dan blijft er nog steeds diezelfde vraag hangen. Wat is dan profetie? Dat wordt nog niet heel erg praktisch. Als je dat zo leest, kom ik tot de conclusie en jullie gaan zo met mij mee. En daarna gaan we nog eens een stapje praktischer worden, namelijk leren profeteren. En alleen al omdat het een alliteratie is, ben ik er gek op. Dus. Maar voordat we in het woord duiken, wil ik graag jullie eerst een plaatje laten zien. En dat betekent dus dat je je ogen moet gebruiken. Ik kijk even met jullie mee, omdat het leuker is. Wie kent dit plaatje? Dan mag je niet meedoen. Wat je hier ziet is het dambord van Adelsen. Adelsen was een professor op MIT, dat is een technische universiteit in Massachusetts. Ja, denk het wel. En wat je ziet is een deel van een dambord. Het is te klein om het spelletje te spelen. Met daarop een groene cilinder. En als je goed kijkt zie je dat 2 vakjes hebben een cijfertje gekregen. Het is misschien op papier, ik weet niet, zien jullie de vakjes? Vakje A zien we misschien, helemaal bovenin. En vakje B zien we, oké. Oké, jullie zien vakje B. Nou, rechtboven vakje B is ook vakje A. En ik wil jullie vragen om jullie ogen te gebruiken. Ah, dank u. Dus mijn vraag aan jullie is, welke kleur heeft... Oh nee, je moet gelijk antwoorden, hè? Welke kleur heeft vakje A? Dank u. Welke kleur heeft vakje B? Dank u. Perfect, man. Jullie zijn echt goed. Maar wat nou als ik jullie vertel dat vakje A en vakje B precies dezelfde kleur zijn. Dan gaan wij natuurlijk dat uitprinten en dan gaan we knippen en plakken en het naast elkaar houden. Of we pakken een kleurenwaaier, maar we gaan het even checken. Of Vincent of die knipt hem even in paint en dan doen we even schuiven en dan komen we tot de conclusie. Nou ja, dat moeten we wel even onderzoeken. Vakje A en vakje B. Ik weet toch zeker wel wat zwart is. Ik weet toch zeker wel wat wit is. Ik heb er nog eentje voor jullie. Deze heet Café Wol. Wie kent deze? Ja, er zijn er meer, je mag niet meedoen. Mijn vraag aan jullie is, hoeveel van deze lijnen zijn horizontaal? Allemaal? Ah, ik ben trots op jullie. Oh, maar kijk die oogjes draaien van jullie allemaal zo. Ja, inderdaad. Wat als ik nou zeg, jij kijkt hier naar al deze lijnen zijn horizontaal. Wat ga je dan doen? Pak je een liniaal. Schuif je eroverheen zo. Deze afbeelding is ontstaan omdat een café Wol, letterlijk vertaald, muur in een café. Er was dus een enthousiaste kerel die dacht, weet je wat, ik doe eens een keertje niet een dambordpatroon. Ik zet ze telkens een klein beetje anders op de muur. En gasten werden misselijk, niet van zijn eten, maar wel van zijn muur. En dat is niet goed. Dus hij heeft hem maar gauw overgetegeld. De lijnen zijn allemaal horizontaal. Oké, wat zijn dit dan? Dit zijn optische illusies. En een optische illusie is feitelijk een waarneming met je ogen die je niet kunt vertrouwen. Waarom? Het beste voorbeeld is eigenlijk nog wel Adelsens dambord. Omdat daar gebeurt iets heel interessants. Jouw ogen zien een kleur. Maar als ze die kleur inschatten, dan doen ze ook direct nadenken over alles wat we daarvoor geleerd en gedacht hebben. We hebben geleerd dat als je een cilinder neerzet en een schaduw laat vallen, dat de kleuren in de schaduw anders binnenkomen in jouw hoofd dan de kleuren die niet in de schaduw liggen. En we hebben geleerd dat als je een dambord hebt, dat die vakjes om en om zwart en wit zijn. Dat zijn alle damborden tenslotte. En daarom is het de waarneming van je ogen plus jouw denkkader maakt jouw waarheid. Dat is wat er gebeurt. Maar blijkbaar is er dus meer voor nodig dan alleen dat wat je ziet om te weten wat zwart is en wat wit is. Blijkbaar hebben wij meer nodig dan alleen maar onze waarheid. En daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. En voordat we de Bijbel induiken wil ik met jullie bidden. Onze ogen sluiten. Of niet, kijk lekker om je heen. Niemand heeft het je ooit verplicht. Dank u Heer voor deze morgen. Dank u dat we bij elkaar mogen komen, dat we uw woord mogen bestuderen. Dat we mogen leren. Ja, dat we mogen ontdekken wat u in onze gemeente wilt doen door profetie. En dat u met ons meegaat deze morgen. En ik wil u bidden dat u onze harten beweegt. Dat u mijn woorden zegent, mijn gedachten zegent. En daarmee ons allemaal zegent in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen over profetie in het Nieuwe Testament. Voor diegenen die nog zo'n echte ouderwetse stapel met papier bij zich hebben, met een kaft eromheen, dan mag je je hand gaan gebruiken. Ik zou zeggen, zoek Romeinen 12 op, steek je pink erin, zoek Efeze 14 op, steek je ringvinger erin, zoek Korinthe op, zet je duim ertussen, en dan heb je een knoop in je handen waarschijnlijk, sorry. Maar dan kan je zometeen ook mee als ik ze allemaal ga lezen. Voordat we ze gaan lezen, de stuk die ik voorlees, die lees ik uit de Basisbijbel. Dat is een hervertaling van de Statenvertaling, die online beschikbaar is. www.basisbijbel.nl. En om twee redenen lees ik eruit. Ten eerste omdat ik er absoluut voor ben dat bijbels gewoon vrij beschikbaar zijn voor iedereen. En dat is die. Dus als je je cursor eroverheen sleept, dan kan je gewoon knippen en plakken. Dan wordt niet afgeschermd en gevraagd om nog een keer €8,95 te betalen. Het principe van de basisbijbel was, wij vertalen hem en jullie kunnen hem lezen en gebruiken. En daar hou ik van. Ten tweede, het zijn korte zinnen en er staan Nederlandse woorden in. En ook daar hou ik van. Het is geen bijbelvertaling, het is een hervertaling. Dus als je de conclusies uittrekt, is het handig om ook nog even een paar andere vertalingen erbij te nemen. Dat heb ik gedaan. Ga ik niet allemaal aan jullie vertellen, maar goed. Wat je zo meteen wel gaat zien is dat als ik deze drie tekstgedeeltes lees, is dat er zowel over de gaven van de geest als over de bedieningen van de geest wordt gesproken. En dat kun je niet altijd zo door elkaar heen gebruiken, gaven en bedieningen. Maar wat ik wilde onderzoeken was, wat is nou het doel en de functie van de gaven van profetie? En daarbij is mijn gedachte als een gave veelvoudig, zichtbaar herkend en erkend in één persoon beweegt, dan is dat een bediening. En dus dan is het doel en de functie vergelijkbaar. Dus ik durf die weg te gaan. Moet niet altijd doen. Ik gebruik ze door elkaar heen, in dit geval. Toets het, overdenk het, maar laat je het niet tegenhouden om met me mee te denken en bewegen. Gaven en bedieningen, ik gebruik ze op dit moment in hetzelfde stuk. Ik lees er gewoon overheen. Oké, we gaan naar de pink. Romeinen 12. Basisbijbel, jullie hebben ongetwijfeld een andere. Als je iets grappigs opmerkt, roep terug. Wie weet kunnen we er wat mee. Romeinen 12, vers 5 en verder. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. We zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. Wie de gave gekregen heeft om te profiteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt hulp van God om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt hulp van God om les te geven. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt hulp om dat te doen. En wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt hulp, Gods hulp, om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. En wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen. Dan gaan we door naar de ringvinger. Efeze 4, vers 11. En verder. En hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente. Hij maakte sommige mensen tot boodschappers van God. Anderen tot profeten, anderen tot evangelisten en weer anderen tot herders en leraren. Zij moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Zij leren hun hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. En die duim ergens bij Korinthe 14, vers 1 en verder. Doe je uiterste best om vol te zijn van deze liefde. Verlang ook naar de gaven van de geest, vooral naar het profeteren. Want als je in een taal van de geest spreekt, praat je niet tegen mensen, maar tegen God. Want niemand begrijpt het. Door de geest spreek je verborgen dingen. Maar als je profeteert, zeg je dingen die het geloof van de mens opbouwen. Het moedigt hen aan en spreekt hun moed in. Als je in een taal van de geest spreekt, bouw je jezelf op. Maar als je profeteert, bouw je de gemeente op. En ik wil graag dat jullie allemaal in de talen van de geest spreken. Maar ik wil nog liever dat jullie allemaal profeteren. Want als iemand profeteert, is dat op dat moment nuttiger en belangrijker. En belangrijker dan een boodschap van de taal. Maar als iemand in de taal van de geest spreekt en ook uitlegt wat hij zegt, is dat ook goed. Want dan bouwt het ook de gemeente op. Drie tekstgedeeltes. En drie verschillende inzichten. Wat Gods geest doet. En allemaal belichten ze een wat ander aspect van wat daar gebeurt. En in mijn laatste quick review van mijn voorwerkzaamheden kwam ik erachter dat ik jullie hier wellicht ga verwarren. Want de volgorde waarin ik ze heb gelezen is niet de volgorde waarin ze nu op de beamer staan. Sorry. We beginnen met de middelste, want die komt uit de eerste tekst, Romeinen 12. Kijk, wat er opvalt is dat bij al die gaven telkens opnieuw wordt gezegd, als je een gave krijgt, dan krijg je ook de hulp van God. Als je een gave krijgt, krijg je ook de hulp van God. Dus blijkbaar is alles wat wij van God, als God ons uitnodigt om iets te doen, om te spreken, dan zal God ook daarin zijn hulp geven. Dus de Heilige Geest is de bron van onze profetie. En er staat dan, wie de gave heeft gekregen om te profeteren, heeft die gave gekregen, afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Ik weet niet, wat staat er in jullie vertalingen? Naar de mate van ons geloof, geloof ik dat staat, voornamelijk. Ja? Naar de mate van ons geloof. Bij al die andere gaven staat het niet. En daar kom ik natuurlijk zo meteen weer op terug. Dat cirkeltje gaan we rondmaken vandaag. Dat is niet geheel onbelangrijk, dat is natuurlijk opmerkelijk. Wat we wel weten is dat alle gaven van Gods geest, dat God ons daarin helpt. Het is niet voor niks, het is niet zo, jij krijgt een opdracht en doe het. Nee, God geeft zijn hulp erbij. Maar deze heeft iets bijzonders mee, namelijk dat hij naar de mate of de hoeveelheid van ons geloof is. Efeze 4 zegt dat die gave, en dan in een bediening, maar die gave is bedoeld om geestelijk volwassen te worden. Ik vind dat, ik ga er wel eens te makkelijk aan voorbij. Gave is dus niet voor het moment. Of omdat we dat als doel hebben. God heeft de gave in onze gemeente gegeven, zodat wij als gemeente, als mens, geestelijk volwassen zouden worden. En dat is nogal een mooi begrip, geestelijk volwassen zijn. Daar kunnen we nog wel een andere preek over vullen. Doe ik niet, ik laat hem gewoon even staan. Korinthe 14 zegt vervolgens dat die profetie, anders dan de tongentaal of de taal van de geest, is bedoeld voor de ander, voor de gemeente. En daarin zien we dus direct dat het dus blijkt te maken heeft met de manier waarop wij elkaar steunen, of de manier waarop Gods geest ons door elkaar wil helpen. En toch moet ik zeggen, als ik al deze dingen lees, dan heb ik zo'n beetje een woordstudie in het Nieuwe Testament gedaan over profetie. Dan hebben we nog twee voorbeelden in Handelingen over hoe een profeet acteert. Maar het blijft vaag. Het blijft een soort van mystiek. In Handelingen staan twee verhalen. Het eerste gaat ongeveer zo. Er was een groep mensen, leraar en profeten, die waren samen aan het bidden. Ik heb het woord profeten gevonden. En toen zei God tegen hun, ja, ik heb een nieuwe opdracht voor je. En toen hebben we nog een keer gebeden. Er werd trouwens ook gevast voor de Bijbelkennis onder ons. En toen zeiden we, ja, het is goed, dat hebben we twee mensen uitgestuurd. Oké, dus blijkbaar, als we profeteren, dan kunnen we van God opdrachten krijgen om dingen te gaan doen. Check. En dat andere verhaal, dat is een profeet, die komt naar Paulus toe. En die in woord en daad maakt die Paulus duidelijk, als jij dit gaat doen, kom jij in de problemen. Oh, bedankt voor de waarschuwing. Dan ga ik het niet doen. Oh nee, Paulus zei, ja, dat weet ik. En toch ga ik. Dus, het blijft voor mij een apart verhaal. En ja, dan kom ik ergens terecht. Als ik dan ga onderzoeken, en dat heb ik de afgelopen weken gedaan, wat is dan die gave van profetie en hoe kan deze dan werken in ons? Ja, dan gaan jullie mij ergens op betrappen, niet alleen vandaag, de vorige ronde ook en de volgende ronde weer. Dan ga ik altijd op zoek naar dit ene verhaal in het hele verhaal. Want als ik niet goed kan begrijpen hoe dat zo in de brieven, dan, ja, ik lees iets over profetie, maar wat is het nou en wat is nou werkelijk het doel van God en waarom zouden we dit moeten doen? En Heer, steek me aan, maak me wakker. Dan beginnen we dus het hele verhaal te onderzoeken. Kijk, we weten dat de Bijbel voor ons een inspirerend, fascinerend, ingewikkeld en soms ook best vreemd verhaal is. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar voor mij kom ik regelmatig dingen tegen en denk van, oké, wat gaan we hiermee doen? Maar tegelijkertijd, als je hem onderzoekt, dan kom je erachter dat hij heel zorgvuldig en nauwgezet is samengesteld. En dan zien we dat alles wat God door het verhaal van de Bijbel heen voor ons doet, dat begint allemaal op die eerste pagina. Pagina 1. En daar op pagina 1 zien we namelijk de bron van onze profetie voor het eerst aan het werk. Daar in onze Bijbel zien we dat de adem van God in de Adam, de mens, wordt geblazen. Daar zien we dat de mens met ruach, met adem, wordt vervuld. En de mens krijgt de opdracht om de aarde te vervullen met glorie van God. Ga heen en heers. En ongeveer 2 pagina's lijkt het goed op weg. En dan komt de mens in opstand. Dan wil de mens zelf weten, zelf kiezen. De Bijbel vertelt het hele verhaal hoe God eerst door 1 mens, en daarna door een hele familie, die van Abraham, en dan door een groot volk, dat van Israël, hoe hij ze inspireert en hen bedoeld heeft om een zegen te zijn voor de aarde. Een licht voor de natieën. En de Bijbel vertelt ons ook het verhaal hoe de mens dwaalde en faalde. En dan lezen we hoe Gods geest door leiders, koningen en profeten telkens opnieuw heeft gesproken tot de mens en de mensheid. En om te spreken namens God werden deze mensen opgeroepen om de ogen van de mensheid telkens opnieuw te openen. Kijk, en dat God wil spreken tot die mensheid is niet vreemd. Want de mens denkt namelijk dat zwart zwart is en wit wit is. De mens denkt dat hij kan zien wat recht is en wat krom is. Maar dan spreekt God. Met een kleurenwaaier. Met een liniaal. En die zegt dan: kijk opnieuw. En weet dat ik God ben. En de gave van profetie die vandaag in ons beweegt, staat niet op zichzelf. Koningen en profeten spraken eerder tot de mensen namens God. Mozes sprak als eerste die bekende woorden: zo zegt de Heer jullie God. En na hem kwamen de grote en de kleine profeten. En wij zijn vaak gefascineerd door die voorspellingen van profeten die de toekomst konden bewijzen. Maar de profeten zelf zagen zich vooral als boodschappers van God, die spraken namens God tot hun koningen, tot hun volk, tot hun waarheid, tot hun realiteit op dat moment. En de profetieën die wij lezen in het Oude Testament, die vooruitkijken, die wijzen allemaal op een hoop, op een horizon, op Christus. Er zitten bijzondere dingen in, maar vooral zagen deze profeten zichzelf als de mond van God. En dat is het ook, want als we de vertaling van profetie in het Nieuwe Testament zien, dan staat daar spreken namens een ander, als we dat letterlijk vertalen. Geen toekomstvoorspelling of waarheidsopenbaring, maar spreken namens een ander. En vandaag is profetie nog steeds diezelfde bovennatuurlijke gave van God om door mensen heen te spreken. En dat doet hij omdat hij weet dat wij vandaag de dag nog steeds dwalen en falen. Kijk hoe het Oude Testament ons vertelt dat die eerste mens, die eerste familie en dat eerste volk faalde. Zo vertelt het Nieuwe Testament ons dat zelfs toen God zelf op aarde liep en in al zijn glorie onder ons leefde, toen hij daar was, verachtten de mensen hem. Toen hij aan het kruis hing, verraadde de mens hem. En zelfs toen hij opgestaan was, geloofde de mens hem niet. En dan zie je op dat moment, toen Jezus voor zijn discipelen stond en de gaten in zijn handen nodig had om sommigen van hun te overtuigen, daar stond de opgestane, glorieuze Christus, waarvan iedereen wist dat hij vol was. Hij liep door de muren heen. En wat doet Jezus op dat moment? Hij blaast opnieuw op de mensheid. En hij geeft dezelfde opdracht. Ga de wereld in. Bouw mijn koninkrijk. Wees mijn getuige. Dezelfde opdracht die Adam kreeg, krijgt de gemeente. Dezelfde adem die Adam kreeg, krijgt de gemeente. En weet je waarom? Waarom zou God zijn geest aan ons geven, elke keer opnieuw? En waarom zei Jezus dan, ja, het is beter dat ik wegga, zodat mijn geest in jullie allemaal komt? Waarom is dat dan? Psychologie leert ons, of eigenlijk zou ik moeten zeggen, God heeft ons gemaakt, en de psychologie die beaamt dat, dat ons denken, of nee, dat ons doen, ons handelen, voornamelijk en vooral wordt bepaald door ons denken. Je kunt je nog zoveel voornemen, of je kunt er nog zoveel wetten worden geschreven en gedachten worden gegeven. Maar wat jij denkt, hoe jij over dingen, hoe jouw mening, jouw beeld is van dingen, dat bepaalt hoe je handelt. En wij leren dan als managers en leidinggevenden om vooral bezig te zijn met het denkkader van een mens, omdat je wil dat die ander gedrag laat zien. En dat vind ik bijzonder, want dat had ik ook in de Bijbel kunnen leren. Dat geen training hoeven te vertellen. God wil niet dat ons leven een self-fulfilling prophecy wordt. Ken je het idee? Dat ze zeggen, ja, maar als dat is wat jij denkt dat dat gaat worden, ja, dan gaat dat ook worden. En we zeggen dat vaak tegen elkaar. Op het moment dat we een negatief beeld hebben van, ja, maar dat gaat toch niks worden, ik geloof er niet in. En dan zeggen we, ja, hey, dat is een self-fulfilling prophecy, je moet er wel in geloven om het te doen. Nou, die hebben we dan zelf onderscheiden. Maar God weet dat als wij handelen en wandelen vanuit ons denken, vanuit ons kennen van zwart en wit en recht en krom, maar daar wil hij iets mee doen. Kijk, Jezus heeft het verschil gemaakt op het kruis. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat niet langer in één tuin, de Hof van Eden, niet langer op één berg waar Mozes met God sprak, niet langer in één tent of in één tempel de hemel de aarde zou raken. God heeft voor eens en voor altijd afgerekend met de afstand tussen God en mens. En de reden is dat hij opnieuw zijn geest over ons zou blazen en dat die aarde eindelijk vervuld zou worden met de glorie van God. Wij worden aangemoedigd om te profeteren, om de waarheid over elkaar te spreken, om de waarheid van God te spreken. Kijk, hoe wij onszelf zien, hoe wij onze verhouding met God en onze relatie met God zien, God wil daarover zijn waarheid spreken. Hoe wij naar anderen kijken, hoe wij kijken naar relaties en conflicten, God wil daarover zijn waarheid spreken. Hoe wij de Bijbel uitleggen, hoe wij een eeuwenoud document in een tijd van nanochips en missies naar Mars uitleggen, God wil daarover zijn waarheid spreken. En dat doet hij door de gave van profetie. Sommigen van ons zijn opgegroeid met de uitleg dat de predikant de profeet is van de late eeuw. Dat als een spreker het onderwijs van Jezus en de leer van de apostelen uitlegt en het toepast op het heden, dat dan profetie is. En sommigen van ons zijn opgegroeid in deze gemeente, waarin de samenkomst in hogere sferen, met name voorstellingen, beelden, gedachtes werden gedeeld. Ik zag een boom en ik geloof dat de Heer daarmee wil zeggen. Wat is profetie? Maar ik vraag je dit. Als het onderwijs de ander dient, leidt tot volwassenheid, is het dan niet een gave van Gods geest aan ons allemaal? En als een beeld van een boom en de uitleg daarvan de ander dient en leidt tot volwassenheid, is het dan niet de gave van Gods geest voor ons allemaal? En ik moest toen denken aan de veelheid van mensen zoals we hier bij elkaar zitten. Karakters, persoonlijkheden, introvert, extrovert, creatief, nauwgezet. We zijn allemaal verschillend. Dat wordt vooral zichtbaar als we elkaar niet begrijpen. Maar als je zo eens om je heen kijkt, dan weet je, man, wat zijn we toch een veelkleurige creatie die God bedoeld heeft. Die God gemaakt heeft, die God gewild heeft. Zou de geest zich dan laten beperken tot één manier om te spreken? zouden alles wat hij bedacht heeft en de hele prijs die hij betaald heeft, zouden zich dan vervolgens laten vatten in een kader, omdat dat voor ons wel prettig is om te begrijpen. Nee, misschien is het wel gewoon zo bedoeld. Ik geloof dat de opsomming van de schrijvers in de tekstgedeeltes niet bedoeld zijn als categorieën. En dat de geest een veel fout van wegen kent om naar ons toe te bewegen en door ons heen te spreken. En dat laatste, door ons heen spreken, daar mogen we naar verlangen. Dat de geest van God door ons heen spreekt tot de opbouw van een ander. En daar mogen we naar verlangen, daar moeten we naar verlangen. En dat kunnen we leren. Ik heb nog één thema wat ik even met jullie door wil jakken en daarna wordt die echt een soort van praktisch. Maar dit thema is wel super belangrijk en we hebben hem al geraakt in Romeinen 12. Namelijk het eerste punt. De mate van ons geloof. Blijkbaar is het zo dat we kunnen profiteren naar de mate waarin we geloven. Korinther zegt ook nog eens dat ons profiteren onvolmaakt is. Nou, dat sluit bij elkaar aan, want mijn geloof is ook onvolmaakt. En later in Korinthe wordt ook nog de opdracht gegeven dat als we profeteren, dat we dat vooral moeten toetsen en dat we het goede moeten behouden. Nou, dat lijkt me verstandig als je weet dat iets onvolmaakt is of tekortschiet, dat je dan dat ook toetst. Welke invloed hebben wij dan? En dan kom je bij de vraag, wat is ons geloof? En ik vind het wel bijzonder als wij in onze nanochip en missie naar Mars tijdperk zeggen, ik geloof dat wel. Dan zeggen we feitelijk, ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik heb het gelezen, het klinkt wel aannemelijk, dus ik geloof het. Als wij iets geloven, dan zeggen we, daar kan ik niet omheen. Dat is correct. Daar sluit ik mij bij aan. En zelfs als we in de wetenschap dingen niet helemaal zeker weten, dan besluiten we toch met elkaar om tot een axioma te komen. Dat is vanaf nu wat we met elkaar geloven. Een nieuw feit. En daar zie je een kloof tussen onze tijd en de tijd van deze schrijvers. Want dat is niet het geloof waar zij het over hebben. Als zij het over geloof hebben, dan hebben ze het over de vraag, doe je dat in je handel wat je weet wat je meester van je vraagt? Niet een geloof in je gedachten, maar een geloof in je handel. En de mate waarin we dus handelen naar Gods wil, is de mate van ons geloof, als je langs die lijn ernaar kijkt. En er is één dialoog, waar ik altijd weer op terugval als het gaat over geloven. En daarom heb ik hier ook omschreven, blijf opnieuw geboren worden. En dat is de dialoog tussen Jezus en Nicodemus. Nicodemus was een leraar. Een van de hoogste leraren, een serieuze bijbelfreak in Israël. En Nicodemus die kwam op een nacht met Jezus praten. Nou, dat is al interessant, maar goed, hij komt daar. En hij begint een gesprek met Jezus en ik parafraseer, dus neem me niet kwalijk. Maar hij zegt feitelijk, Jezus, we hebben het er met elkaar over gehad in de oudste raad. En we kunnen er niet omheen, want je doet allemaal wonderen. En je hebt wel een punt. Jezus kijkt Nicodemus aan. Hij zegt, maar tenzij jij opnieuw geboren wordt, kom jij niet in dat koninkrijk. Nicodemus die raakt lichtelijk geïrriteerd. En zegt, ja, serieus, moet ik terug mijn moeder in of zo? Waar heb je het over? Tenzij je opnieuw geboren wordt vanuit water en geest, kom je niet in het koninkrijk. Hij gaat niet eens de discussie aan over het moedersverhaal. Hè? En dan zegt Nicodemus, ja maar hoe moet dat dan opnieuw geboren worden uit water en geest? En dan vind ik Jezus zo briljant. Dan zegt hij, serieus? Dus als ik je zelfs dat nog moet gaan uitleggen, laten we dan nog niet eens over het echte hemelse gaan praten. Jij bent toch een schriftleraar? Jij zou dat moeten weten. En als je de tekst wat dieper onderzoekt en je gaat hem echt gewoon lekker uitpluizen, dan kom je erachter dat in die dialoog Jezus helemaal, dat die dialoog helemaal volgestopt zit met verwijzingen naar de profeten en het Oude Testament. Dat was een dialoog op niveau. Daar maakte Jezus Nicodemus eventjes, zette hij hem even aan het denken. En Nicodemus, die was een serieuze Bijbelnerd. En die was bekend met alle geschriften. Hij kende ze ongetwijfeld echt uit zijn hoofd. En dat is fascinerend. En zonder twijfel had hij de verwijzingen naar de profeten die Jezus maakte herkend. Jezus spreekt over opnieuw geboren worden en gebruikt het beeld van water en geest. En Nicodemus dacht daar ongetwijfeld aan een belofte die God door Ezechiël sprak. Ik zal jullie met schoon water besprenkelen. Ik zal jullie schoonwassen. Ik zal alle slechtheid en alle afgoderij van jullie afwassen. Ik zal jullie een nieuw hart geven. Ik zal jullie een nieuwe geest in jullie leggen. Jullie eigen hart. Dat zo hard en zo koud als steen is. Ik zal het weghalen. En dan zal ik jullie een warm, zacht hart geven. Ik zal mijn geest in jullie binnenste leggen. En dan zullen jullie leven zoals ik het wil. Jullie zullen je aan mijn wetten en leefregels houden. Kijk. Opnieuw geboren worden is eigenlijk, als we het naar onze tijd zouden moeten vertalen, is dat blijf opnieuw geboren worden. Want geloof is niet een moment in de historie van je leven dat je dacht, oké, vanaf nu ga ik op zondagochtend me regelmatig melden. Geloof is een status in jouw relatie tot Jezus. En die status die zegt niet zoals Nicodemus, oké, Jezus heeft wel een paar goede punten, er staan dingen in die Bijbel, dat is wel nuttig, daar kan ik wat mee. Dat is niet wat God van ons vraagt. En daar is Jezus heel duidelijk in. Als hij zegt, zo ga je er niet komen. Je moet opnieuw geboren worden. En dat betekent dat Gods geest jou gaat leiden. En jij accepteert dat je net als al die andere mensen uit de geschiedenis dwalend en falend bent. En dat je mij nodig hebt om werkelijk het koninkrijk zichtbaar te gaan maken in deze wereld. En dat is ook de reden dat Jezus zo ver is gegaan, dat hij naar het kruis is gegaan, dat hij gestorven is. Omdat hij wist, jullie hebben me nodig, elke dag opnieuw. Jullie hebben het nodig dat ik met mijn geest in jullie ga bewegen. En als Romeinen 12 dan zegt dat het naar de mate van ons geloof zal zijn dat we profiteren, is het eerste waar ik jullie toe op moet roepen vanmorgen, ga geloven. Stop met een discussie te voeren met Jezus over de inhoud van het woord en open je hart voor zijn geest en laat jezelf opnieuw geboren worden. Blijf opnieuw geboren worden. Dat kan ik niet doen, dat kan niemand voor je doen. Dat is een keuze die je zelf moet maken om Christus werkelijk te volgen. Voor mij persoonlijk is terugkijken op mijn leven en beseffen dat ik net zo hard faal als elke ander. Voldoende reden om te zeggen dat ik Jezus nodig heb in mijn leven. Ik ben niet beter dan Adam. Ik ben niet beter dan wie dan ook in de geschiedenis. Ik sta voor dezelfde genade. Ik heb mazzel dat ik na het kruis leef. Want ik mag met de geest leven. De profeten verlangden ernaar dat ze in onze dagen zouden leven. Dat de geest van God in ons binnenste zou bewegen en ons gewoon. Dat is wat we mogen doen. Dat is ons leven. Thessalonicenzen 5 zegt dat ook heel mooi. Hè? Die zegt, doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar het. Maar doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Mijn oproep aan jullie. Blijf opnieuw geboren worden. Oké. En dan is het zover. Dan leef je met God. En dan is Gods geest hier aan het werk. En dan krijg je een idee. Gods waarheid. Er komt een soort van kleurenwaaier over iets in je leven heen. En je ziet, ik heb nooit geweten dat het zo was. Of je kijkt naar de situatie en denkt, dat is niet wat God van ons verlangt. Of je ziet een boom in je gedachten. En je denkt, dat moet ik delen. Dat is een goede vraag. Is het voor mij of is het voor iedereen? Praktische tip 1 voor vandaag. We zijn dus inmiddels in de praktische sferen. Stel je voor, het is voor jou en je wil het niet delen. Prima. Dat is precies wat Gods geest graag en veel doet. Dan is het een openbaring. Een openbaring van Gods geest in jouw leven die jou helpt om zwart en wit te onderscheiden. Stel je voor dat dat voor jou is en je wil het wel graag delen. Dan zou het mooi zijn als je dat als een getuigenis ziet. Hey jongens, ik was hiermee bezig. Ik deed dit. God sprak tot mij. Hij liet die Bijbel zien. Hij zag dat woord en ik zag een boom en ik zag 23 dingen. En toen dacht ik, dit is niet wat God van me vraagt. En toen heb ik gekozen om het zo te doen. Mooi hè? Misschien hebben jullie er wat aan. Ik dacht ik deel het gewoon. En weer verder. Dat is een getuigenis. Maar stel je voor dat je nou echt denkt. Ik heb iets voor de gemeente. Dat is mooi. Dan moet je het dus delen. En dan noemen we het profetie. Dat betekent dat je naar de gemeente toestapt, naar voren toestapt. Of naar je broer of zus toestapt en zegt. Hé, ik heb een gedachte en die wil ik met je delen. En dan doe je dat. En dan is het verantwoording van de ander om dat te toetsen en erover na te denken. Dat doe je dan ook weer niet op het niveau van denken en meningen. Dat doe je weer op het niveau van Gods geest. Heer, is dit inderdaad voor mij? Klopt dit? Ik ga ervoor bidden. Ik ga erover nadenken. Ik ga erop mediteren eigenlijk. Mooi woord. Dan heb je er nog één. Dat is namelijk dat je van Gods geest een openbaring krijgt die voor de ander is en dat je hem niet deelt. Dat is een gemiste kans. Dat zei zo. Gebeurt wel vaker. Kijk, soms delen we te veel. Soms delen we te weinig. Soms raken we. En soms falen we. Dat mag. We hebben net gelezen. Schuif die profetieën niet aan de kant. Maar ga bij alle dingen na. Of het klopt en bewaar het goede. Dat mogen we dan ook gewoon doen. Stel. Dat ik kon profeteren. Dat al Gods verborgen plannen, dat ik ze kende. Dat ik alles wist wat er te weten viel. En dat ik zoveel geloof had, dat ik bergen kon verplaatsen. Maar ik deed dat zonder liefde. Stelde ik niks voor. Er zijn zoveel do's en don'ts. Als het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan. Daar wilde ik niet aan beginnen. Dat leek me een vervelend lijstje worden. En dus dacht ik, volgens mij heb ik al eerder iets moois gezien. Namelijk dat het ons denken is dat bepaalt hoe we handelen. En toen hoorde ik een spreker en die gebruikte 3 stippen en 1 lijn. Om mijn denken te vernieuwen. En ik dacht, dat ziet er goed uit. Nou. Jaap kennen we leven niet bij 3 stippen en 1 lijn, maar toch, 3 stippen. God, ik en jij. Leren profeteren als we de liefde niet hebben. De vraag is, waar staan wij in relatie tot elkaar? En als we gewoon gemeente zijn en alles is koekenij voor zover, dan weten we dat God hoogverheven is. En wij met elkaar gemeente zijn. Maar bijzonder genoeg voelt profeteren over een ander wel als een soort van status aparte. Hè? Je krijgt een woord van God en dat ga je delen. En helaas is de neiging dat we dan dit doen. Dat we denken dat als we Gods woord doorgeven aan de ander of aan de gemeente, dat wij dan plotseling naast God staan en dat die ander tegenover ons staat. Het lijntje staat in één keer anders getekend. En bijzonder is dat we dat niet alleen bij profeteren ervaren. Ook sprekers, zoals ik vanmorgen, kunnen dat gevoel opbouwen. Ik weet niet hoe vaak jij een spreker hoort zeggen, ja, maar ik preek ook wel voor mezelf hoor. Ken je? Dat is dat soort van gedachte van, ja, oh man, ik moet niet vergeten dat ik wel Gods woord mag delen met jullie. Maar dat ik aan dezelfde kant van de lijn sta. En zeker ook op het moment dat we zien, zichtbaar zien, dat andere mensen om ons heen dwalen en falen. Zijn we geneigd om het lijntje anders te tekenen dan hoe die bedoeld is. Dit is geen verspreking. Laat ik het zo zeggen. Wij hebben de vleeselijke neiging, niet de vreselijke neiging, maar de vleeselijke neiging om onszelf naast God en tegenover de ander te zetten. Maar wat vraagt God van ons? God vraagt dit. En dit is het denkkader waar langs wij bezig mogen gaan met profetie. God vraagt ons om naast elkaar te blijven staan voor God. God spreekt door ons en tot ons. Maar we mogen tot elkaar spreken namens God. En niet vergeten dat we leven van dezelfde genade. Dat is wat mij betreft het belangrijkste is wat we mee mogen nemen als we het hebben over als we de liefde niet hebben in profeteren. Als ons leven op orde maken. En we gaan leven zoals God van ons vraagt. En we gaan vol vuur van Gods geest in beweging komen. En we denken dat we mogen spreken tot een ander. Laten we nooit vergeten dat we naast elkaar voor God staan. Ik wil graag met jullie gaan bidden. En wie dat kan en wil, die mag met mij gaan staan. Dan wil ik Gods geest uitnodigen, zijn levensadem uitnodigen om ons te vullen, om ons te laten zien wat zwart en wat wit is. Als je wilt. Ik wil ook vragen aan de muzikant om naar voren te komen. We gaan ook een tijd van gebed in. Vader, openbaar uzelf aan ons. Heer, dat is iets wat u door de eeuwen heen gedaan heeft. En eerst door één persoon op één plaats. En dankzij het kruis bent u nu zo dicht bij ons. En kunt u ons zo vaak opnieuw vervullen. Vader, hoe wij onszelf zien. Hoe wij onze verhouding met u zien. En hoe we naar anderen kijken. Hoe we naar relaties kijken. Hoe we naar conflicten kijken. Spreek uw waarheid in ons. Hoe we de Bijbel uitleggen. Hoe onze overtuigingen en onze dogma's en heilige huisjes. Spreek uw waarheid in ons. Ik verlang naar het water dat ons schoon wast. Heer, we verlangen naar een nieuw hart. Een warm hart. Een nieuwe geest, zodat we leven zoals u dat wil. Vader, spreek uw waarheid in ons. Ik wil met elkaar echt een moment nemen. Om stil te staan bij drie thema's die je ook voor je kunt zien op de beamer. Ik wil je vragen om hierover na te denken, om hierover te bidden. Dingen te belijden, te danken, te prijzen. Maar vraag God om tot je te spreken. Sommigen van ons hebben misschien een status update nodig. Ben je het eens met Jezus? Of erken je dat je hem nodig hebt? En blijf je dan opnieuw geboren worden? En misschien ervaar je dat je in actie wil komen, dat je iets wil delen met de gemeente. Voel je vrij, doe het. En anderen van ons hebben misschien werk te doen als het gaat om het blijven in de liefde. In je relatie tot elkaar, in je houding zichtbaar of onzichtbaar. Denk erover na, bid, beleid, dank, prijs. Spreek.